Ook namens mij iedereen een hele goede morgen. Ik stel voor dat we een moment stil worden voor de Heer, waarin we onze verwachting naar Hem toe zullen uitspreken voor deze ochtend. En mocht er nog iets tussen Hem en u in liggen, dan heeft u nu nog de gelegenheid om dat aan Hem te belijden en schoon schip te maken, zodat er niets in de weg staat om zijn zegen vanmorgen te ontvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet loslaat dat zijn hand begon. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen ook couplet 3 en 4 van Johannes de Heer 886. Gaat u zitten. Laten we deze dienst in de handen leggen van onze Heer en onze Heiland. Heer Jezus, we zijn zo ontzettend blij en dankbaar dat we vanmorgen bij elkaar kunnen komen in uw wonderbare naam. Uw naam die gegeven is onder de hemel en door welke wij moeten zalig worden. Het is één naam. De naam van de Heer Jezus Christus. En Vader, we willen u zo bedanken dat u in de volheid van de tijd uw Zoon naar deze wereld hebt gezonden, om de weg te gaan van lijden, van sterven, en om uiteindelijk de prijs te betalen en de schuld te vereffenen, de weg te openen tot uw vaderhart, zodat wij ook vanmorgen met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen, tot de troon van genade. En we willen u daarvoor loven, danken en prijzen, u alle eer daarvoor geven. En als we vanmorgen samenkomen, dan danken we u dat u vanmorgen vanuit uw woord opnieuw tot ons wil spreken. Uw woord is levend en krachtig. En daarom hebben we ook verwachting van dat woord. U zendt het uit en het zal nooit leeg tot u weerkeren, maar het zal altijd doen wat u behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En in dat geloof zijn we bij elkaar gekomen. En u kent ons beter dan dat we onszelf kennen. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, of dat we veel verwachting hebben, vol van geloof zijn. En met Samuel tegen u zeggen, spreek Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Heere, u weet ook of we hier naartoe zijn gekomen uit gewoonte. En dat er helemaal niet die honger en die dorst naar u is in ons hart. dan bid ik u dat het woord van morgen zo binnen zal komen dat het ons leven zal veranderen. Voor het eerst of weer opnieuw. Heren, dat wij niet alleen een ontmoeting met elkaar mogen hebben deze ochtend, wat op zich ook al een zegen is, maar dat we bovenal beseffen wie we ook zijn en hoe we hier dan ook naartoe gekomen zijn, dat u ons vanmorgen ontmoet. Door uw woord heen. En elke ontmoeting met u zal ons leven veranderen. Of we zullen ons verharden, of we zullen dat woord dieper toelaten in ons hart en in ons leven en ons laten veranderen door dat woord. Vader, laat het laatste het geval zijn bij een ieder van ons. Nu kan het ook zo zijn dat we deze week met heel veel dingen bezig zijn geweest die ons zorgen geven, die ons verdriet geven. En dat we zo gefocust zijn op dat verdriet, op die nood, op die zorg, op die problemen, dat we uw stem niet verstaan. En daarom bid ik u heel bijzonder, Heren, juist voor hen die zo hier naartoe gekomen zijn, dat alle stemmen in hun zullen zwijgen. En dat wij geen andere stem zullen horen dan de stem van de goede herder, de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt het, wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Heren, we danken u ook voor hen die met vreugde en blijdschap hier naartoe gekomen zijn. En laat die zegeningen waar we van mogen genieten, die u ons geeft, laten ze ons dichter bij u brengen. Zodat we meer gelijkvormig worden aan het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, we danken u dat wij hier in vrijheid zijn, dat we hier in vrijheid samen mogen komen, maar we bidden u bijzonder ook voor hen die verdrukt en vervolgd worden omwille van uw naam, omwille van de gerechtigheid. Heren, we danken u dat u een God bent die aan tijd nog plaats bent gebonden en die ook op dit moment bij die broeders en zusters zo heerlijk en krachtig aanwezig kan zijn. En wilt zijn en zal zijn en hen zal bemoedigen in de meest erbarmelijke omstandigheden van het leven. Wees u voor hen heel bijzonder een God van nabij. En bemoedig en vertroost en versterk hen in de weg die u met hen gaat. Heren, we bidden u ook vanmorgen voor ons land en voor ons volk, waarin we zien dat er steeds meer mensen afscheid nemen van de Bijbel, van uw woord. En dat ze uiteindelijk de gedachte koesteren dat ze het zelf wel zullen maken, dit leven, in de veronderstelling dat dood dood is en geen rekening houden met een eeuwigheid die komt en een ontmoeting met u die komt. We bidden u, Heren, voor ons land en voor ons volk, dat u nog een geestelijk ontwaken zal geven. Dat er nog vele ogen open mogen gaan, Heren, voor de werkelijkheid van wie u bent, van wie zij zijn en dat ze tot het diepe besef komen dat deze wereld, hoe schoon ook, het zal vergaan. Alles wat deze wereld ons biedt is tijdelijk. Maar u biedt ons in Christus Jezus het leven tot in alle eeuwigheid. Heren, ik bid u voor al het werk wat ook in ons land nog mag gebeuren. Van prediking, van evangelisatie, van pastoraat, zegen dit. En ook vandaag als er op zoveel plaatsen uw woord mag worden verkondigd, Heren. Laat het zijn in betoon van geest en van kracht. Omdat het leven zal veranderen, ja, zal vernieuwen, tot leven zal brengen. En ik bid u bijzonder ook voor uw gemeente, voor allen die belijden wederom geboren te zijn, Heren, dat lauwheid en ingezonkenheid ons leven niet zal kenmerken, maar dat we gedreven door uw Heilige Geest, toegewijd en gepassioneerd aan u zullen blijven leven, juist ook in deze laatste dagen. Heren, dat we het verschil mogen maken, ook in Enschede. Doordat het leven wat we leven sprankelend is. Dat we leesbare brieven van Christus zijn. En dat we de geur van Christus mogen verspreiden op de plaats waar wij wonen, leven, werken, studeren. Vader, we bidden u voor allen die over ons gesteld zijn. De Bijbel roept ons op om voorbeden te doen voor allen die hoog geplaatst zijn. Heren, we bidden u om de wijsheid voor hen die van boven is en verbreek u de wijsheid die van beneden is. We bidden u bijzonder ook vanmorgen voor uw volk Israël. En we dragen hen aan u op. Heren, we bidden u dat ook het werk onder uw volk gezegend zal worden en dat velen de knie voor de Messias zullen buigen. En dat spoedig dat rijk van vrede en gerechtigheid zal gaan aanbreken. Heren, we danken u Dat u tot uw doel gaat komen, ook met uw volk. En dat ze tot zegen zullen zijn voor alle volkeren van deze wereld. Heren, zo leggen we alles in uw handen. En we geven hiermee aan. We erkennen en belijden dat we zonder u niets kunnen doen. En ik bid u dan ook voor mezelf deze ochtend. Heren, dat u mijn mond, mijn tong, mijn lippen zou aanraken met een kool van uw altaar. En dat een ieder die hier is of met ons meeluistert thuis, zal beseffen dat er niet een mens aan het woord is, maar dat u zelf vanmorgen aan het woord bent. En daarom smeek ik u, laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Laat het vanmorgen zijn, Heren, geen woorden van menselijke wijsheid, maar in betoon van geest en van kracht. Opdat we anders naar huis zullen gaan dan dat we hier naartoe gekomen zijn. We danken u zo voor alle zegeningen. We bidden u om uw hulp en bijstand. En we leggen alle aspecten van deze samenkomst in uw handen. Kom ermee tot uw heerlijk doel. In de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ik nodig u uit om met mij de Bijbel open te doen. In het Oude, in het Eerste Testament, in het boek Numeri. En we willen samen een aantal versen lezen uit hoofdstuk 13 en een aantal versen uit hoofdstuk 14. Het is een vrij lange schriftlezing, maar ik wil toch een aantal versen uit deze beide hoofdstukken lezen. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over de geest van Caleb. En de vraag die tot ons komt vanmorgen is: de geest van Caleb ook de geest die in ons actief is? Is de gezindheid van hem ook onze gezindheid? We lezen uit Numeri 13, daar beginnen we in het eerste vers. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Numeri 13, vers 1. En de Heere sprak tot Mozes: stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet u één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. En Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran, op bevel van de Heere. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. En dan vers 6. En uit de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefune. En dan vers 17. En Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen, en hij zei tegen hen: ga hier in het zuidenland en ga dan het bergland in. Bekijk het land hoe het is en het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of dat het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht, en hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. En die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. En zij gingen op weg en verkenden het land. En dan vers 25. En daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van 40 dagen. En zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. En ze vertelden het Mozes en zij zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is een vrucht. En het volk echter dat in het land woont is sterk, en de steden zijn versterkt en heel groot, en wij hebben... En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. En dan vers 30. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Ze waren dus onrustig geworden. En zij: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt.
En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 14, beginnen we bij vers 6. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. En tenslotte vers 24. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Nummer 14, vers 24 is de kerntekst voor morgen. Ik wil dus met u nadenken over de geest van Caleb. Wat dat inhoudt, wat dat betekent, maar ook wat de gevolgen zijn om vanuit deze geest, deze gezindheid te wandelen. Broeders en zusters, Caleb is voor mij een van de meest inspirerende personen uit de Bijbel. En het is zo actueel en het is zo belangrijk dat we kennis nemen van zijn leven. Maar vooral van de God die hij diende in getrouwheid, in toewijding. Het zal u niet ontgaan zijn dat in de afgelopen periode er verkiezingen waren in de Verenigde Staten van Amerika. En ik ga me vanmorgen niet uitspreken aan welke kant ik sta. Maar toen ik nadacht over de verkiezingen, toen moest ik ook nadenken over de eerste keer dat Barack Obama werd verkozen tot president van de Verenigde Staten. Dat was, om precies te zijn, 4 november 2008, alweer ruim 8 jaar geleden. En misschien herinnert u zich nog wel dat hij een korte zin had tijdens zijn verkiezingscampagne, waarmee hij het volk van Amerika en uiteindelijk heel de wereld wilde inspireren. En hij wilde door die korte zin, door die slogan, door die verkiezingsleus, uiteindelijk de wereld weer hoop geven. Want welke woorden sprak hij? Yes, we can. En dat resoneerde lang na. Maar goed, na 8 jaar moeten we vaststellen dat de meeste Amerikanen, althans een heel groot deel, toch wel teleurgesteld was in Barack Obama, in al zijn mooie verkiezingsbeloften. Hij had een mooie slogan, kort en krachtig, maar uiteindelijk is het toch op een teleurstelling uitgelopen. Nou, vanmorgen komen we een man tegen die ook een verkiezingsmotto had, ook een levensleus. En je zou zeggen, Obama heeft hem van hem overgenomen. Want Caleb, als je aan hem gevraagd had, Caleb, wat is nou jouw verkiezingsmotto? Wat is jouw levensleus? Dan had hij niet gezegd zoals Obama destijds, yes we can. Maar hij had uitgeroepen, yes he can. Het is slechts 1 letter verschil, maar het is een wereld van verschil. En het gaat bepalen waar u de eeuwigheid door gaat brengen. Zo'n groot verschil is het. Want Caleb was zo diep overtuigd van het karakter van God. Was zo diep overtuigd van het spreken van God. En de betrouwbaarheid daarvan. Dat hij zei, als God het beloofd heeft, dan gaat het gebeuren. En dat stempelde zijn leven. Nou, als ik zoiets lees, dan word ik daar heilig jaloers op. En dan bid ik in de voorbereiding op een boodschap als deze, Heere God, geef mij een dubbeldeel van deze man. Van deze godsman, juist in deze laatste dagen. Caleb, hij is overleden. Hij heeft een geweldige geestelijke nalatenschap. Maar de God van Caleb, die leeft nog. En ik zal alvast beginnen waar ik straks mee ga eindigen. Wij leven na Pinksteren. Nadat de Heer Jezus is verheerlijkt. En de Heilige Geest is uitgestort. En daarom ben ik er echt stellig van overtuigd. Dat wij op een hoger geestelijk level kunnen leven. Als dat Caleb leefde in zijn dagen. Gelooft u dat? U durft nog niet allemaal. Maar ik hoop dat u blijft luisteren. Want dit is zo belangrijk. De God van Caleb leeft nog. En ik merk dat heel veel christenen deze geschiedenis kennen. En die zeggen dat weet ik al. Maar de vraag is niet wat u al weet. De vraag is of u dit leven leeft. Daar is God naar op zoek vanmorgen. En als u dit leven leeft, dan ervaart u ook de kracht van God in uw leven. En de vreugde en de blijdschap als het gaat om de toewijding aan hem. Yes, he can. Dat was Caleb zijn motto. Nou, eerst iets over Caleb zelf. Caleb, we hebben gelezen in het boek Numeri, in Numeri 13 vers 6, dat hij voort is gekomen uit de stam van Juda. Dat als eerste. Nou, u weet, dat hoef ik hier niet te vertellen. Juda, dat is de koninklijke stam. Dat is uiteindelijk de stam waar de Heer Jezus uit voortgekomen is, waar David uit voortgekomen is, noem maar op. Dus hij had koninklijke komaf. Nu is het heel opmerkelijk dat over Caleb, als u vanmiddag, u gaat het natuurlijk allemaal als een bereer onderzoeken of de dingen zo zijn zoals ik ze nu verkondig, maar als u gaat zoeken op de naam Caleb, dan staat er in de Bijbel eigenlijk helemaal niet zoveel over hem geschreven. En dat is opmerkelijk, maar weet u wat nog meer opmerkelijk is? Datgene wat van hem staat geschreven, dat getuigde van Gods kracht en Gods genade in zijn leven. De Heere noemt hem in Numeri 14 vers 24, mijn knecht, mijn dienaar. Ik weet het niet of er veel over u wordt gezegd hier in Enschede en omgeving. Of er veel over u wordt geschreven. Ik weet ook niet of u titels heeft voor uw naam, ik niet. Maar het zou zomaar kunnen dat u gestudeerd heeft, prachtige titels heeft. Maar de vraag is niet hoeveel wordt er over ons geschreven of gesproken. Maar is datgene wat er over ons wordt gezegd. Is dat iets waarin openbaar komt de kracht van God in ons leven. Dat getuig van Gods werk, van Gods genade in ons. Nou, dan is het niet zo belangrijk hoeveel het is. Maar wat er dan van u wordt gezegd, dat getuig van wie God is, daar gaat het om. En ik weet ook niet welke titels u heeft. Maar al die titels, die moet u eenmaal achterlaten hier op aarde. En daar moet u afstand van doen. Maar wat een geweldige zegen. Als u die man bent, als u die vrouw bent, als jij dat jongen, dat meisje bent, waarvan de Heere zegt, dat is mijn dienaar in Enschede vandaag. En dan bent u misschien in de wereld helemaal niet in tel, als het gaat om uw aardse titels. Maar als de Heere dit getuigenis van u geeft, dat is toch een eretitel of niet? Ik heb er niet zoveel aan als mijn kinderen, ik heb drie zonen, straks bij mijn graf zeggen, ja, pa was een geweldige man in deze wereld. Hij heeft het ver geschopt. Maar als ik God niet zou kennen, dan hebben we ze niks. Wat heb ik dan achtergelaten? Maar wat een geweldige zegen als ze mogen getuigen. Nee, mijn vader, geld had hij niet. Titels had hij niet. Maar één ding was wel kenmerkend voor mijn vader. Hij heeft de wil van God hier op aarde uitgediend. Had af en toe vreemde opvattingen. We volgden misschien niet altijd. Maar één ding konden we als kinderen niet omheen. En dat is dat hij de wil van God uitdiende. Al de dagen van zijn leven. Dat is toch de grootste titel als je een dienaar, een knecht van de Heere bent. Nou, van Caleb wordt dat dus gezegd. En dat zeggen geen mensen van hem, dat zegt God van hem. Dat is het getuigenis van de Heere God over zijn leven. Nou, zijn afkomst, hoeveel er over hem geschreven is, maar nou nog wat. Want wat betekent zijn naam? Hond. Nou, daar kan je veel positiefs over zeggen, maar als je in het kader van vanuit het oosten bezien, dan is dat niet zo'n naam waar je nou echt heel blij van wordt. Een hond heeft niet veel waarde in het oosten. En dat is nou precies zijn naam. Nou, luister goed, ik las een prachtig citaat van de bekende Engelse prediker Spurgeon. Die kennen jullie allemaal wel, hoop ik. En anders moet je er vanmiddag eens even op gaan googelen. Daar kan je veel van leren. een geweldige godsman. De Heer heeft hem voor duizenden en nog eens duizenden mensen gebruikt. En Spurgeon heeft het volgende gezegd. En dat is mooi. Hij zegt, evenals de ongepolijste oester toch die onschatbare parel in zich draagt, zo bedekt de ruwheid van het uiterlijk voorkomen vaak de innerlijke waarde. Nou, ik zal hem voor u herhalen. Evenals de ongepolijste oester toch die onschatbare parel in zich draagt, zo bedekt de ruwheid van het uiterlijk voorkomen vaak de innerlijke waarde. Dat is mooi. En je zou deze uitspraak van Spurgeon kunnen toepassen op Caleb. Want Caleb maakte niet het verschil door zijn uiterlijk zozeer, ook niet door zijn naam, ook niet door de hoeveelheid woorden wat over hem geschreven staat, maar Caleb maakte het verschil door zijn innerlijk, door zijn geest, door zijn gezindheid. Want hoe leren we hem kennen? Als een man die God volkomen vertrouwde en als een man die God volkomen volgde, over hoogte en door diepte. Nou, we kennen allemaal het gezegde, denk ik wel, zo trouw als een hond. Nou, wat dat betreft is dat een heel positieve eigenschap, wat ook van toepassing is op deze godsman. Want dit zien wij in zijn leven terug. Nou, samenvattend dit, ter inleiding. Misschien heeft u niet zo'n mooie naam. Misschien heb je niet zo'n mooi verleden. Maar de vraag is, wat is vandaag je levensopenbaring? En ik hoop dat je de momenten in je leven kent, of je nou jong bent of oud, maar dat je zegt, ik heb het oude achter me gelaten. Zie, alles is nieuw geworden. Misschien je naam achter je gelaten, je verleden, al die verhalen die de ronde doen, en ik heb een nieuw begin gemaakt. En dat is belangrijk. Er zijn te veel mensen vandaag, die kom ik in het pastoraat ook tegen, die blijven maar hangen in het verleden. Maar als God iets in ons leven doet, dan doet hij het goed. Dan sluit hij iets af. Dan maakt hij een nieuw begin. Zie, alles is nieuw geworden. Dan krijg je perspectief. Dan krijg je uitzicht. En blijf je niet hangen in het verleden. Broeders en zusters, Spreuken 23 vers 26 zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Het gaat om een innerlijk dat vernield is en toegewijd is aan de Heere. Waarom? Want daaruit zijn de uitingen van het leven op een andere plaats. Wandelen met God, zoals Caleb dat deed, dat is niet in de eerste plaats een zaak van je naam. Ook niet van je dogmatiek. Ook niet van je theologie. En het is ook geen zaak van je kerk of je achtergrond. Maar het volgen van de Heere, volharden tot het einde toe, is een zaak van ons innerlijk. Van ons hart. En hoeveel mensen vandaag dragen niet de masker? Zijn onecht. Ik heb een reformatorische opvoeding gehad. En het uiterlijk telt daar nogal. Dan doe je het snel goed. Als je uiterlijk klopt, dan ben je bij veel mensen in aanzien. En ik was 17, 16, 17 jaar toen de Heer me krachtdadig stilzette. En toen ben ik in al die kringen gaan zoeken naar vrede met God. Ik werd niet begeleid, ik wist niet waar ik het zoeken moest. En ik ben 4 jaar lang, heb ik een zwerftocht gehad, van kerk naar kerk, van denominatie naar denominatie, om vrede met God te vinden. Ik werd zo overtuigd van mijn zonde en ongerechtigheid, dat ik moest vrede hebben, anders zou ik voor eeuwig verloren gaan. En ik kwam in al die kringen, en zeker in de rechterflank, als ik daar een donker pak aan had, dan deed ik het erg goed. En mensen die maakten iets van mij wat ik niet was. Ze keken tegen me op. Ja, die jongen van Brun, de bijzondere jongen. Wat daarmee aan de hand is, ik weet het niet. Maar daar is God in aan het werk. Maar ondertussen was ik wel dubbelhartig. Want ik was ernstig geworden met het woord van God, maar ik kende Jezus nog niet. Ik leefde nog steeds dubbelhartig. Mijn uiterlijk klopte wel, maar mijn innerlijk was niet recht voor God. En daar gaat het hem nou net om. Kijk, voor mensen kan je de schijn ophouden, maar God spreekt vanmorgen tot je en prikt dwars door je heen. En niemand durfde dat in die dagen, totdat er één predikant naar me toe kwam. En die zegt, je hebt een mooi verhaal, maar wie is Jezus voor je? En toen werd ik nog boos ook. Maar ik voelde tot in het diepste van mijn bestaan, deze man weet precies hoe het zit. Die prikt door dat uiterlijke heen. En die weet, jij moet innerlijk. Het moet innerlijk in orde komen met jou, met God. Voel je aan, het gaat om onze innerlijke gesteldheid. En ik geloof dat wat er innerlijk leeft, komt vroeg of laat uiterlijk openbaar. Laat dat duidelijk zijn. Maar wij mensen beginnen zo snel aan de buitenkant. Maar God begint binnenin. En dit was nou net het geheim van Caleb. Zijn innerlijk maakte verschil. Zijn gezindheid was anders. Ik kom een aantal keren in de week, dat moet u niet doorvertellen, in de sportschool. Om een beetje mijn conditie op peil te houden. En af en toe dan lift ik nog wat. Maar dan kijk ik altijd of ik daar een gesprek kan aanknopen met iemand. En ik zit ook naar die jonge jongens te kijken. Hè, en dan zijn ze daar aan tillen. En dan kijken ze natuurlijk niet hoe snel ze al groeien. Maar dan zijn ze aan tillen. En dan kijken ze zo quasi zo langs hun eigen spierbal heen of het allemaal al groeit. Hè. Het zijn wat dat betreft net kinderen. En dan, dat zijn dan de krachtpatsers van deze tijd. En nou kan je naar Caleb gaan kijken. En dan zeg je, nou dat was zeker zo'n sportschoolachtig figuur. Maar dat is niet het geheim van een christen. Het geheim van een christen zit in de allereerste plaats aan de binnenkant. En dat is nou juist wat God aanziet. Mensen zien aan wat voor ogen is. Ik moest denken toen de profeet bij Isaïe kwam en een zoon moest zalven tot koning. Toen kwamen ze achter elkaar. En Eliab, die was misschien even groot als ik, maar twee keer zo breed. Nou, de profeet die had gedacht, dat is hem. Dat is een man met charisma, met uitstraling. Die moeten we hebben. En de een na de ander viel af. Toen zei de profeet, heb je nog meer zonen? Ja, daarachter heb ik er nog een, in het land. Die hoed de kudde. Ga hem eens halen. En daar kwam die. Daar kwam David, de kleine man, denk ik. Wel een knappe man. Rood met schade, schoon van aangezicht. Maar blijkbaar niet een lichamelijk figuur waarvan je zou denken, dat is nou echt een koning. Een charismatisch leider. Blijkbaar niet. En de Heer God zegt, dat is hem. Want de mensen zien aan wat voor ogen is. God ziet het hart aan. Wat wil ik hiermee zeggen? Het geheim van Caleb zat in de allereerste plaats aan de binnenkant. Aan de buitenkant kan je mensen voor de gek houden. Maar God ziet ons hart aan. Mag ik vanmorgen vragen aan u en jou? Is uw hart vanmorgen recht voor God? Leeft u in het reine met de Heere? Ben je zuiver in je wandel? Heb je geen aanklacht in je geweten? Daar gaat het om. Het gaat er om het getuigenis van God over uw leven. We gaan een stapje verder. Want nu wordt Israël opgeroepen om uit elke stam een man naar voren te brengen. Ik ga dat niet uitgebreid behandelen, die geschiedenis kent u. Maar wat wel heel interessant is, dat uit elke stam wordt er één leider naar voren gehaald. En zij vormen samen de 12 verspieders. En u zou je kunnen denken, want u weet dat straks dat getuigenis is verschillend van die 2 en van die 10. Maar nu zou u kunnen denken, of de jongeren denken dat, nou ja, misschien waren er wel een aantal van die verspieders blind. Of die waren doof. Nou, daar lezen we niet van. Met andere woorden, ze hadden allemaal blijkbaar dezelfde zintuigen, waar of niet. Ze hebben allemaal hetzelfde kunnen zien, ze hebben hetzelfde kunnen horen, ze hebben hetzelfde kunnen proeven. Dus we lezen niet van een gebrek. Nou, wat zijn nou de overeenkomsten van die 12? Het is belangrijk om even naar te kijken. Ze hebben 4 overeenkomsten. De eerste is deze. En dat heb ik min of meer al genoemd. Ze waren alle 12 mannen waren binnen hun stam een leider. Ze stonden dus in aanzien. Het waren niet de minste geringste die erop uitgestuurd werden. Dat is het eerste. Het tweede, ze hadden allemaal dezelfde achtergrond. Dat was een achtergrond vanuit de slavernij, om het zo te zeggen. Ze waren door de dingen heen gegaan. Ze wisten wat het was om als slavenvolk over deze aarde te trekken. Maar ze hadden ook allemaal gezien en ze waren getuigen van de grote daden van God. Ze hadden ervan gehoord toen hij hen verlost uit het land van Egypte, waar of niet? Dat was ook een overeenkomst. De derde, ze hadden allemaal toen ze daar kwamen en het land verkenden, die versterkte steden gezien. En ze hadden allemaal die reuzen gezien. Met andere woorden, ze hadden allemaal kunnen vrezen. En ze hadden allemaal angstig kunnen worden. Het was niet zo dat die 2, we hebben het helemaal niet gezien joh. Jullie zijn zeker op een andere plaats geweest. Nee, ze hadden allemaal hetzelfde gezien. De dreiging en de angst en de vrees had hun deel kunnen zijn. En het laatste, het belangrijkste. Ze hadden allemaal de belofte van God gekregen. De Heere God had gesproken. En daarbij komt dat waar hij over gesproken had, dat hadden ze met hun eigen ogen gezien. Het was een goed land. vloeiend van melk en honing. En waarom benadruk ik deze vier overeenkomsten? Omdat ze uiteindelijk tot een verschillende conclusie komen. Ze hebben hetzelfde uitgangspunt, maar ze trekken verschillende conclusies. 10, luister goed, 10 verspieders trekken een conclusie van ongeloof. En 2 trekken een conclusie van geloof. En naast Jozua behoorde ook Caleb tot die groep van 2. En dan moet u goed vasthouden dit. Een minderheid, een rest, een overblijfsel, trekt een conclusie van geloof. En dit is vandaag zo actueel. Het is niet de overgrote meerderheid die een geloofsconclusie trekt. Want de overgrote meerderheid, u zegt, ja, dat is allemaal buiten de kerk. Nou, wees voorzichtig. Ik ben bang dat deze splitsing zich voltrekt binnen de kerk van Nederland. Daar zijn mensen, het overgrote deel trekt een conclusie van ongeloof. En een rest, een overblijfsel, een deel trekt een conclusie van geloof. Ik geloof dat in deze laatste dagen, en dat zal alleen maar heftiger worden, er een splitsing gaat komen binnen de christenheid. En ik geloof dat zij die heilig zijn, heiliger zullen worden, en zij die onheilig zijn, onheiliger zullen worden. En dat het erop aankomt, hoe langer hoe meer, dat wij leven door geloof. Maar inherent daaraan betekent dat wel dat wij tot een minderheid behoren. Beseffen wij dat? En misschien, en ik moet voorzichtig zijn, gaat die scheiding ook dwars door dit gebouw heen. Want we horen bij één van de twee groepen. En nu kan het wel eens beangstigend overkomen, misschien juist als je jong bent, dat je zegt, ja, maar Jacques, behoor ik dan maar tot die kleine minderheid? Daar behoor je toe. Maar wat zegt de dichter, met mijn God spring ik over muren. En dat oude lied zei, met de Heere dan zijn bergen vlak, zeeën zijn droog. En mag ik eens vragen, tot welk deel wil je behoren? Kijk, als je de instemming wil van de massa vandaag, Dan moet ik je aanzeggen, dan behoor je tot de 10. Om het even over te zetten. Maar waar leef je voor? Leef je nou voor de instemming van God over je leven? Of leef je voor de instemming van mensen over je leven? Kijk, als je de instemming van God hebt, dan behoor je misschien tot een kleine groep vandaag. Maar, dat bedoel ik niet populair, maar met God aan mijn zij behoor ik altijd tot de meerderheid. Amen. Zo is het. En dat moet je gaan ontdekken, de kosten overrekenen. Maar het is de moeite waard om toch te volharden. Jozua en Caleb, ze behoorden tot een minderheid. En nou komen we bij het geheim van Caleb, dat heb ik gelezen uit nummer 14. Het geheim van Caleb, om het ook vol te houden in die minderheid, is dit, dat Caleb een andere geest in hem had. Dat is verschil. En als wij die andere geest in ons hebben, dan garandeer ik je dat je het volhoudt. Nu moet je niet denken, als hier gesproken wordt over de geest, dat het gaat over de Heilige Geest. Het woord geest betekent hier gezindheid. Hè, geestesgesteldheid, om het zo te zeggen. Je levenshouding. Nou, die levenshouding, die gezindheid, en ik geloof dat hierin Jozua en Caleb ook een type van de Heer Jezus zijn, die gezindheid maakt het verschil. Nou, nu ga ik 3 kenmerken noemen. Wat is nou kenmerkend en toets je leven voor die geest van Caleb? Want het is niet om het even wat voor gezindheid wij hebben vandaag. Want u weet, alleen Caleb en Jozua en de zijnen, zij zijn het land ingegaan. Dus het is de moeite waard om vanmorgen in uw leven te kijken en uw leven te toetsen. Wat is de gezindheid die in mijn hart leeft? Nou, laat ik 3 kenmerken noemen voor de geest, voor de gezindheid van Caleb. Het zijn hele eenvoudige, maar weet u, de Bijbel is ook eenvoudig. Maar doordat we het zo ingewikkeld gemaakt hebben, komen mensen niet meer tot die eenvoudigheid. Maar wie vasthoudt en blijft bij de eenvoudigheid die in Jezus Christus is, die heeft het leven. Er zei een broeder pas tegen, maar je hebt mensen die hebben geloof in dun ijs. Nou, daar kan je veel geloof in hebben, maar je gaat er toch doorheen. Maar je hebt ook mensen die hebben klein geloof in dik ijs. En wie komt er aan de overkant? Nou, dat is die categorie mensen. Dus het is heel eenvoudig. En dat geloof dat komt zo terug als een van de kenmerken van de geest van Caleb. Maar we moeten bij de eenvoudigheid blijven. Nou was het eerste kenmerk eenvoudig dit. Caleb was gericht, dat is heel fundamenteel, op het karakter van God. Want dat zegt hij in nummer 14, vers 8 en vers 9 die ik heb gelezen. Die wij samen hebben gelezen. En dat is eigenlijk waarin de slogan van Caleb ook naar voren komt. He, vers 8 van nummer 14. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En hij zal het ons geven, een land dat overvloeit van melk en van honing. En ik heb in mijn Bijbel daarachter gezet, yes, he can. Dit is het. Dus Caleb was gericht op het karakter van God. En dan moet je even goed blijven luisteren, want dit is fundamenteel voor ons geloofsleven. Hoe openbaarde de Heere God zich aan zijn volk? Mozes moest zeggen, zeg maar dat de ik ben die ik ben je gestuurd heb. Dat wil zeggen de onveranderlijke. En Caleb's geest begint met het benoemen van en het vertrouwen op het karakter, op het wezen van God. En dit is zo belangrijk. Want mensen zijn net als het weer. Vandaag zijn ze zus en morgen zijn ze zo. Ik had mensen die aan het begin van mijn bediening me steunden en nu al zijn afgehaakt. Omdat het toch iets te ver ging. Begin enthousiast, maar vandaag zijn ze afgehaakt. Mensen zijn net als het weer, veranderlijk. Maar de God die ik dien, is de onveranderlijke die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus zijn Zoon. En hij getuigt, ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. We moeten mensen niet aan mensen verbinden, maar wij moeten mensen maken tot discipelen van de Heer Jezus Christus. En Caleb was zo gericht op het karakter van God, dat hij meer onder de indruk was van wie God was en is, van zijn karakter, dan dat hij onder de indruk was van mensen. Dit is het geheim. Zo belangrijk. Wat God gezegd heeft, dat komt hij na. En de Heere God is aan zijn eigen karakter verplicht, of je het geloven wil of niet, om te vervullen wat hij heeft beloofd. Ik zie het al bij mijn kinderen. Als ik wat beloofd heb, dan houden ze aan totdat. Totdat. Wat dat betreft zijn ze voorbeelden als het gaat om het leven van geloof. En dit had Caleb ontdekt. De Heere God belooft wat? Hij is de onveranderlijke in zijn wezen, in zijn karakter, en daarom zal hij gaan doen wat hij beloofd heeft. Herken je dat in je leven? Er zijn zoveel mensen die teleurgesteld zijn in mensen of in kerk of in stromingen. Ach, spreekt men er niet van. Als je op straat evangeliseert, is dat vaak wat je hoort. Dan zeg ik, ja, maar ik breng u ook geen mensen, ook geen kerk, ook geen stromingen. Ik wil met u spreken over een persoon die interkerkelijk is en bovenkerkelijk is, die boven alles uitstijgt. Hij die het leven is. En die de weg is, en die de waarheid is. En die u het leven wil geven tot in alle eeuwigheid. Ik wil u verbinden met hem. En dat uw focus en uw gerichtheid in een gebroken en voorbijgaande wereld niet gericht is op voorbijgaande dingen of personen. Maar u gefocust bent op de onveranderlijke God. En ik mag nu 16 jaar de Heer kennen. En als ik één ding ontdekt heb, is dit het. Hij beschaamt niet. Daar staat in het Grieks, hij stelt niet teleur. Degene die zijn hoop op hem stelt. Maar hoe komt dat? God is absoluut betrouwbaar. En hij doet wat hij zegt. Hij is oprecht, volstrekt rechtvaardig in zijn karakter. En ik ben met die oude psalmen opgevoed. En een van die psalmen zegt, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Mooi is dat. En weet je, naar de mate dat wij meer omgang hebben met God, naar die mate leren wij het karakter van God ook kennen. En weet u wat ik wel eens vrees, ook voor de christenheid? Dat wij zo weinig omgang met God en met zijn woord hebben, en daardoor weinig kennis en inzicht hebben in het vaderhart van God, dat we daardoor ook zo weinig geloof beoefenen. Zoveel ongeloof. Zoveel wantrouwen naar de Heere toe. Maar weet je, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat is mijn levensmotto. Heb je veel omgang met Jezus, dan raak je zo afgestemd op zijn karakter, En als gevolg van die diepe overtuiging van wie God is, ga ik ook in ontspannenheid met hem leven. Herkent u dat? Kijk, iemand die ik niet vertrouw, daar geef ik me niet zomaar aan over. U misschien wel, maar ik niet. Maar naarmate dat ik iemand dieper leer kennen en een dieper inzicht krijg in zijn karakter, in wie hij is, naar die mate vertrouw ik hem ook meer mezelf toe en alles wat voor mij is. En daar gaat het om. Caleb kende het karakter van God. En weet je, dan valt de wereld om je heen soms weg. Dan zijn inderdaad bergen vlak en zeeën droog. Caleb heeft het ook wel gezien, die versterkte steden. Caleb heeft het ook wel gezien, die reuzen. En veel voor die reuzen en die steden, maar de reuzen in en de steden waar u mee te maken hebt op uw levenspad. Maar zij hadden niet het laatste woord. Want zij zijn onderworpen aan de God die we dienen. En als u in dat geloof, in die overtuiging leeft, dan kunt u zingen met dat oude lied, rust mijn ziel. Uw God is koning, heel de wereld, zijn gebied. U zegt, klinkt mooi. Nee, het klinkt niet alleen mooi. Dit is werkelijkheid voor allen die in de nabijheid van de Heer leven. Dan zei zijn predikant tegen me, ja Jacques, het is wel wenselijk. Het zou wenselijk zijn dat zo was. Ik zeg, wenselijk dat zo was? Het is zo. En dat moeten we verkondigen en voorleven. Zodat we tegen elkaar kunnen zeggen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Tweede kenmerk van deze geest is, dus eerst de gerichtheid op het karakter van God. Het tweede, geloof is de sleutel tot het krijgen van de inhoud van de belofte. Ook heel eenvoudig. En dat is kernachtig ook voor vandaag. Caleb, hij werd door geloof gedreven. En luister goed, niet door zijn gevoel. Niet door wat hij zag. En dan lezen we in nummerie 14, ik heb het u gelezen, toen hij getuigde van zijn geloof. Wat staat er dan? Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Daar moet je even over nadenken. Dus je gelooft God op zijn woord. Je bent gericht op het karakter van God. Je bent er zo ten volle van overtuigd en je zegt yes, he can. En de stenen vliegen bijna om je oren heen. Dat is aangrijpend en dit is actueel vandaag. Ze hebben tegen mij ook gezegd, ach Jacques, niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Een beetje zo tussendoor joh. Je moet ook niet overdreven worden. Je leeft wel in 2016. Ja, dat klopt en daarom ben ik zo. Omdat ik de tijden versta. En omdat je het alleen zal volhouden als je vanuit deze gezindheid leeft. Dat is de gezindheid, de levenshouding van overgave, van geloof, van vertrouwen, van toewijding aan de Heere God. En dat hier, nummerie 14, vers 10, met gevaar voor eigen leven. Maar mag ik je vanmorgen bemoedigen? Dat heeft bij mij zo'n diepe indruk gemaakt. Wat staat er dan in vers 10b? Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. Hoe dat eruit heeft gezien, weet ik niet. Maar er staat een goddelijk maar. Wil je dat goed onthouden en onderstrepen? God zag het geloofsleven van Caleb en van Jozua. En hij hoorde dat getuigenis. En hij zag als het ware de stenen op hen afkomen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen. Hoe dat precies is gegaan, weet ik niet. Maar we lazen, of we lezen niet dat Caleb en Jozua gestorven zijn, nog wel. Ik geloof dat God het toen en vandaag opneemt. Voor hen die door geloof wandelen. Voor die rest. Voor die minderheid. Is toch geweldig? Nou, als ik dat dan lees, hè, dan blijf ik niet hangen bij Caleb en het geweldige van zijn karakter of wat dan ook. Maar dan eindig ik in de God van Caleb. Broeders, zusters, daar waar wij hem geloven. Tot in de punt en de komma, daar waar wij ons restloos aan hem overgeven, zal de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook in de bres gaan staan voor ons. En ik heb liever God aan mijn zij dan mens aan mijn zij. En het is zo'n bemoediging, de heerlijkheid van God daalde neer. En ze bleven in leven. God neemt het vandaag op voor hen die waarde hechten aan zijn woord. Niet voor hen die relativeren. Niet voor hen die zeggen, nou ja, dat kan je zo uitleggen, maar een ander ziet het weer zo. Nee, die zeggen, alzo spreekt de Heere, er staat geschreven. En tot die taal moeten we terug gaan keren. Ik hoor te veel in de christenheid, ja, ik denk en ik voel. Ik voel wat jij niet voelt. Maar dat is niet de basis waarop we kunnen leven. We moeten rusten en steunen op het spreken van God. Paulus zegt, ik hoop op hoop tegen hoop. Hij was zo stellig overtuigd van het karakter van God, dat hij niet anders kon dan dat tweede kenmerk van de geest van Caleb. Zich aan hem overgeven. Zich aan die God toevertrouwen. In geloof je verenigen met hem. Caleb, hij stond op de vervulling van Gods belofte. En hij strekte zich er naar uit. En dat is ook een belangrijke vandaag. Er zijn veel luie christenen. Caleb die had minder belofte dan jij en ik hoor. En toch deed hij het ermee. Wij hebben 66 boeken. Vol met de belofte van God. En weet u, Maarten Luther, daar heeft u vast wel eens van gehoord. Die heeft gezegd, als je een belofte hebt, dan is het als een noot. Hij zegt, je moet zo hard op de noot slaan, totdat de vrucht eruit komt. En gaat u zo om met de belofte van God. Heere God, u hebt gesproken, roep mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Hier ben ik. Dit is mijn nood, dit is mijn benauwdheid. Ik maak staat op deze belofte. Gaat u zo om met de belofte van God? Ja, is dat niet brutaal? Is dat niet een beetje vrijpostig? Nee, dat is vrijmoedig. Ik ben blij als mijn kinderen mij herinneren, al is niet altijd makkelijk, aan mijn woorden. Want blijkbaar vertrouwen ze mij zodanig dat wat ik gezegd heb, ik ook ga vervullen. Dus de herinnering aan mijn eigen woorden getuigt van vertrouwen in mijn kinderen wat betreft mijn persoon en mijn karakter. Is dat een eer of niet? Dat is een grote eer. En zo is het met onze hemelse Vader ook. En zo gaan we om met de belofte van God. Want de beloften zijn er, maar ze moeten wel door geloof worden ingenomen. Door geloof en door overgave ervaren we de kracht van de belofte. Je kan wel zeggen, we hebben de belofte van God, maar de vraag is, geloof je ze ook? En wie ze geloven, die hebben het leven. Die hebben vreugde, die hebben blijdschap. Kijk, en je hebt altijd twee slagmensen. Je hebt mensen met heel veel kennis, die kennen de belofte, maar die hebben nog niet de vreugde. Wie heeft de vreugde? Dat zijn degenen die geloven. En daar gaat het om. En kent u de belofte van God? Misschien is het goed om vanmorgen te zeggen, wij leren onze kinderen teksten aan. Soms hele lappen. En dan elke dag herhalen we dat. Dus die jongens die kennen teksten uit hun hoofd. Dat is belangrijk. Misschien komt er een tijd dat ze geen Bijbel meer hebben. Letterlijk, hè? Of in de zin dat ze hem in de hand hebben. Maar ze leren die teksten zodat de Heer ook die woorden later indachtig kan maken. En ze die belofte in hun hart krijgen en in die situatie gebruik kunnen maken van die betreffende belofte. Daarom is het belangrijk, jongelui, dat je je Bijbel kent. Daarom is het belangrijk dat je je Bijbel vanmorgen bij je hebt, dat je meeleest. Dat de woorden van God, de beloften van God, dat je ze kent. En dat je er gelovig gebruik van mag maken en zal maken. Dat is een eer voor de Heere God, voor je hemelse Vader. En de zegen is jouw deel. Het vroeg dus om actie. Zo heeft Caleb het ingenomen. God is de belovende. En door te geloven krijg ik hetgeen wat beloofd is in mijn hart en in mijn leven. Ik maak het dus iets van mezelf. Ga zo in het vervolg om met de belofte van God. Nog een oud lied. Ik zit een beetje in de oude liederen vanmorgen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Een beetje oud-Hollands, maar is wel mooi. Zijn zeker, zijn vast. Nou, wat wil je nog meer? In een voorbijgaande, wankelende wereld vind ik het zo heerlijk. En geef het me iedere keer blijdschap, geloof me. Om met dat woord bezig te zijn. Dit is mijn fundament. Hier kan ik op staan. Hierdoor heb ik leven ontvangen. En door dat woord wordt mijn leven in stand gehouden. Het laatste kenmerk van de gezindheid van Caleb is deze. Deze gezindheid, en dat herkent u hopelijk ook in uw leven, die wordt beproefd. Herkent u dat? Als je zo leeft, gericht op het karakter van God, leven gekenmerkt door geloof, dan wordt dat ook beproefd. Geloof en geloofsgehoorzaamheid worden beproefd ook in het leven van Caleb. Deuteronomium 8 vers 2, daar staat, God beproefde zijn volk om te zien wat er in hun hart was, in hun innerlijk. En zo ook Caleb. U zegt, hoe weet je dat? Nou, ze zijn 40 jaar door de woestijn getrokken, waar of niet? Ze waren 40 dagen in het land en voor elke dag in het land hebben ze een jaar gekregen. Ze hadden er veel eerder kunnen zijn, maar dat laat ik even voor wat het is. Maar zij moesten wel door die woestijn heen. Nou, laat ik even menselijk spreken. Ik had gezegd, Jozua en Caleb, omdat jullie mij vertrouwd hebben, jullie krijgen een soort van time-out. Ik ga met dat volk 40 jaar door de woestijn. En net voor het beloofde land, dat is natuurlijk heel kinderlijk gedacht, maar voegen jullie je er weer bij. Maar ik ga je besparen voor woestijnervaringen. En dat als beloning voor je geloof. Nou, dat deed de Heere God niet. Ze geloofden, ze waren oprecht en toch hebben ze woestijnervaringen beleefd. En dat is ook vandaag belangrijk. Het is geen welvaartsevangelie wat de Bijbel vertelt. Woestijnervaringen, broeders en zusters, zijn ook ons deel, vroeg of laat. Daar spaart God ons niet voor. Maar hij is in die woestijnervaring niet de grote afwezige, maar de grote aanwezige. Ook het geloof van Caleb en Jozua werd beproefd, 40 jaar lang. De goede leden ook in die tijd onder de slechte. En Caleb, hij wandelde. Zie hem gaan, hij wordt ouder. Hij wordt ouder. Daar wandelde hij tussen een volk dat mopperde, dat ongehoorzaam was, dat de afgoden diende. En toch lazen we in Numeri 14 vers 24 dat Caleb te midden van dat volk heeft volhard. En dat heeft mij zo bemoedigd. Hij overleefde 40 jaar woestijn. Dat is toch een bemoediging vanmorgen. Ik weet niet in welk jaar van uw woestijnervaring u zich bevindt. Maar hij overleefde 40 jaar. Als ik zoiets lees, dan word ik daarvoor bemoedigd en geraakt. En nou gaan we tenslotte even naar Jozua hoofdstuk 14. Daar sluit ik mee af. En dat is een hoofdstuk, ik zou bijna zeggen, ga staan om het mee te lezen. Daar word ik zo blij van. Want die geest van Caleb, en dat is het laatste waar ik nog kort even wat over wil delen, dat geeft ook vrucht, dat heeft ook gevolgen. De gerichtheid op God, een leven gekenmerkt door geloof, maar inherent daaraan, dat leven wordt ook beproefd. Beproefd. Maar wat lezen we nou in Jozua hoofdstuk 14, in vers 6? Het is zo'n bijzonder stukje dit, vind ik zo mooi. Daar staat, toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne de Keneziet, zei tegen hem, even in de taal van 2016, ik bedoel dat niet spottend of grappig of zo, maar hier komt, zijn Caleb en Jozua aangekomen in het land. En nou gaan ze even met elkaar spreken over zoveel jaar geleden. Beetje oude jongens krentenbrood, dat ze zeggen, hey Caleb, weet je nog? Vind ik zo mooi. En ze zijn nog even gepassioneerd, hè? En dan staat er, u weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Nou, daar gaat hij getuigen hoor. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen en toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met me opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ikzelf echter volhardde erin mijn God, de Heere mijn God na te volgen. En dan vers 10. En zie, zo bijzonder dit stukje. Nu heeft de Heere mij in leven behouden. En wat staat er dan? Zoals hij gesproken heeft. Zie je dat? Dus ze hebben vooraf een geweldige getuigenis. God sprak. Caleb geloofde. En hier zegt hij, God heeft ook in mijn leven gedaan wat hij gezegd heeft. Dat is heerlijk. Als je daarvan mag getuigen naar je kinderen, naar je kleinkinderen. God heeft in mijn leven gedaan wat hij gezegd heeft. Er is geen krachtige getuigenis als dat. En dan vervolgt hij, het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. En alsof het nog niet genoeg is, deze tekst heb ik omcirkeld. Vers 11, ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en om in te gaan. En om uit te gaan. Dit zijn gelukkig niet mijn woorden. Dit is het woord van God. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Hier tref ik een man aan. Die na 40 jaar woestijnervaring. Te midden van een mopperend en afvoererend volk. Het land Kanaan is binnengegaan. 1. God heeft zijn woord waargemaakt. En 2. Hij heeft nog evenveel kracht. Dit is zo mijn gebed voor mijn eigen leven. En laat het ook uw gebed zijn. Heer. Ik weet niet of ik die tijd mee ga maken dat ik in een verzorgingshuis zit of een bejaardenhuis. Maar laat het alsjeblieft niet zo zijn dat als mijn kinderen bij me komen. Ze zeggen, ach, als je naar pa gaat, hij gaat voort van klacht tot klacht. Maar dat ze zeggen, mijn vader, hij wordt wel ouder. Hoewel de uiterlijke mens verdorven werd, zo wordt nochtans de innerlijke mens vernield van dag tot dag. Mijn vader gaat voort van kracht tot kracht, die de Heere verwachten. Te midden van woestijnervaringen, die zullen de kracht vernield worden. Caleb is overleden, maar de God van Caleb leeft nog. En ik vraag u vanmorgen, kent u deze kracht in uw leven? Die eenmaal begonnen is in uw leven te werken. En die zich wil vermenigvuldigen. Dat u ervaart. Dat uw toewijding verdieping heeft. Dat u geestelijk mag groeien. En dat wil zeggen dat u meer kennis krijgt van de genade van de Heer Jezus Christus. En dat u die diepere omgang met de Heer mag kennen en beoefenen. Dit is zo geweldig. Ik ben vandaag nog even sterk als toen ik was. Toen Mozes ons uitstuurde. O broeders en zusters, de kracht van Gods genade, die is vandaag permanent aanwezig. Voor wie? Voor die wil. Die kan er gebruik van maken. Maar kent u dit leven? En weet u, dit leven, dat heeft impact op uw omgeving. Want dat is een heel aangrijpend iets. Toen Caleb en Jozua wandelden, dan kan het niet anders dan dat de kinderen gezien hebben dat mensen van zijn generatie wegvielen, van hun generatie. Er is een hele generatie gestorven in die woestijn. Hè? En ik verbeeld me zomaar. Staat er niet, maar kan er goed in komen dat kinderen gevraagd hebben. Mama, hoe komt het dat ome Caleb en ome Jozua maar door blijven lopen? En de rest van hun leeftijdsgenoten, de een na de ander sterft, hoe komt dat? En dat die moeder op dat pijnlijke punt kwam, op de kern. En eerlijk moest zeggen, ome Jozua en ome Caleb, zij vertrouwden de Heer op zijn woord. En dat is de reden dat zij in leven blijven. Maar wat gold dan voor die andere generatie, voor dat andere deel? Zij geloofden de Heer niet. Aangrijpend. Mag ik daarmee afsluiten? Tot welke groep behoren wij? Behoren we tot de 10 die het hart van het volk deed smelten? En die dus ook impact hebben gehad op hun omgeving? Of behoren wij vanmorgen, jong of oud, tot die 2? Waar vandaag ook iets van uitgaat. En dat ze zeggen, papa, mama, wat is uw geheim? Opa, oma, wat is uw geheim? En misschien zeg je, ja, maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze willen er niks meer van weten. Maar ik geloof, als u zo leeft vanuit de geest van Caleb, dat er iets van uw leven uitgaat. En dat u het hart van mensen niet doet smelten, maar dat u het, zoals er staat, tot bedaren gaat brengen. Omdat de geest van God vandaag in u woont. En u zo gefocust en gericht bent op het karakter van God. En leef uit de volheid van zijn belofte. Dat ze zien in uw leven dat God een werkelijkheid is. Religie hebben we genoeg. Maar waar zijn de mannen, de vrouwen Gods ook in Enschede? Die leven in intimiteit met de Heere. Want dan ga je verschil maken. Dat uw leven met Christus verborgen is in God. En dat u die dagelijkse omgang met uw Heer en Heiland kent. Dat u intiem met Hem bent. En dat dat sprankelt in uw leven. En dat u van kracht tot kracht steeds voortgaat. Oh nee, het gaat niet van een leien dakje in mijn leven. Zeker niet. Zeker niet. Maar dat doet niets af aan het karakter en het spreken van God. En daar gaat het om. Het geheim van een christen is niet dat alles in zijn leven meezit. Het geheim van een christen is dat hij verbonden is door het geloof met de onveranderlijke God. Ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in alle eeuwigheid. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik daar gekomen ben, dan ga ik je halen. Want ik wil dat jullie daar zijn waar ik ben. O broeders en zusters, Corrie ten Boom zei het al. Het gaat er niet om dat u een groot geloof hebt in de eerste plaats. Maar het gaat erom dat u gelooft in een grote God. En die dat geloof beoefenen ook in 2016. Te midden van alle gebrokenheid en afval. Die komen thuis. Die heimwee hebben. Die komen thuis in dat land van overvloed. Maar daar is hier vandaag al een voorsmaak van. Oh, het is mijn gebed. Het is mijn gebed dat de geest van Caleb ook ons deel zal zijn. Ja, wij die leven na Pinksteren. na de verheerlijking van de Heer Jezus, de geest van God in ons hart. En dat het voor ons zal gelden, dat we vernieuwd worden, bekrachtigd worden van dag tot dag. En vernieuwd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Romeinen 8 vers 29, zodat het beeld van de Zoon van God in u, jou en mij meer en meer openbaar komt. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Zodat de Vader zich gaat herkennen in zijn kinderen, ook in Enschede. De Heer zegene jullie. De Heer zegene jou en u. De Heer zegene mij. Met zo'n godzalige wandel. Als deze Godsman. En hij heeft verkregen wat hem was beloofd. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u zo heel hartelijk bedanken voor de geestelijke nalatenschap van uw knecht Caleb. We hebben erover nagedacht met elkaar. Over zijn geest, over zijn gezindheid. En we hebben daar veel lessen uit geleerd, kunnen trekken. En ik bid u, o God, dat we het zullen toepassen op ons eigen leven. Werk u door met uw Heilige Geest in ons aller hart, Heere. Dat niemand hieraan zal ontkomen, aan dit woord, of zich zal aan onttrekken, kan ik beter zeggen. Heere, maar dat we het op onszelf zullen toepassen. Hoe is het op dit moment met mijn leven? Maar we moeten tegelijkertijd zeggen, Caleb, hij is gestorven. Uiteindelijk. Maar u leeft. Tot in alle eeuwigheid. En Heere, we danken u dat u de ik ben die ik ben bent. En dat u de onveranderlijke bent in een wereld die vandaag zus is en morgen zo. Te midden van een mensheid, Heere, die zo veranderlijk is als het weer. En teleurstelling is daarom ook regelmatig ons deel in deze wereld, als we het van mensen verwachten. Maar dank u wel dat u zichzelf vanmorgen openbaarde als de onveranderlijke God. En misschien is het wel zo dat we al deze waarheden al kenden. Maar u bent vanmorgen op zoek naar vrucht in ons leven. Of we deze waarheden ook uitleven, praktiseren. Ons eigen hebben gemaakt. Oh ja, zeker met vallen en opstaan. Maar de rechtvaardigheid valt 7 maal en er staat weer op. Heere God, werk dit woord uit. In ons aller leven. En laat de schuilplaats hier in Enschede gekenmerkt worden door de geest van Caleb, om het zo te zeggen. Door deze gezindheid. Door deze levenshouding. Zodat de kracht van ons persoonlijk leven uit zal gaan. Maar ook van deze gemeente collectief. Dat we een levende getuige zijn van wie u bent. En dat als mensen naar ons kijken, ze er niet omheen kunnen. Dat de God van de Bijbel de ware God is. O Heere, we danken u voor dit heerlijke woord. En we leggen elkaar in uw handen. Vorm ons, kneed ons, Heere. U weet wat we nodig hebben. We bidden u dat u dit woord, Heere, uitwerkt in ons hart. En dat we het als een Maria zullen bewaren. Dat we het als reine dieren zullen herkauwen. En dat we de kracht van het evangelie mogen ervaren in de praktijk van alle dag. Heere, zegen ons. Als we straks weer naar huis gaan. Breng ons op een later tijdstip weer bij elkaar. We bidden u voor allen die leiding geven, ook in deze gemeente. Ik bid u ook voor broeder Theo Niemeyer. Heere, zegen hem in de bediening die hij hier heeft. Geef hem veel vreugde en blijdschap. En dat de geest van Caleb ook zijn leven zal stempelen. Zo leggen we elkaar in uw handen. Danken we u. In de allereerste plaats voor wie u bent. Maar ook voor wat u ons steeds weer geeft. Door uw woord heen. En door alle andere zegeningen. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik stel voor dat we het slotlied gaan zingen. Dat is opwekking 43 in Gods overwinning. Trekken wij ten strijd. We zingen couplet 1 en 2 voor de tekst die ik mee zal geven. En na het meegeven van de tekst zingen we ook couplet 3 en 4. Opwekking 43, 1 en 2 en na de tekstwoorden couplet 3 en 4. was voor mij een voorrecht om vanmorgen het woord van de levende God in jullie midden te delen. En ik wil graag een tekstwoord meegeven voor de komende periode. Die komt uit Hebreeën 13, vers 20 en vers 21. Waar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere, Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u en jou toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.